Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 139 en dan de versen 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En ook het 14e, doorgrondt me en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139, vers 1 en 14. Gemeente uit Gods heilig woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit het eerste koningenboek, het 21ste hoofdstuk. Dus we lezen uit het eerste koningenboek, hoofdstuk 21. Vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu verder 1 Koningen 21. Het geschiedde na deze dingen, alzo Naboth, een Jisraëliet, een wijngaard had, die te Jisraël was, bij het paleis van Achab, de koning van Samaria, dat Achab sprak tot Naboth, zeggende: Geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, terwijl hij nabij mijn huis is, en ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die. Of, zo het goed in uw ogen is, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Naboth zeide tot Achab: Dat late de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven van mijn vaderen geven zou. Toen kwam Achab in zijn huis, gemelijk en toornig, over het woord dat Naboth, de Jisraëliet, tot hem gesproken had en gezegd: Ik zal u de erven mijner vaderen niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en at geen brood. Maar Izebel, zijn huisvrouw, kwam tot hem en sprak tot hem: Wat is dit, dat uw geest dus schemelijk is en dat ge geen brood eet? En hij sprak tot haar: Omdat ik tot Naboth, de Jisraëliet, gesproken en hem gezegd heb: Geef mij uw wijngaard om geld. Of zo het u behaagt, ik zal u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd: Ik zal u mijn wijngaard niet geven. Toen zei Izebel, zijn huisvrouw, tot hem: Zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood en uw hart zij vrolijk. Ik zal u de wijngaard van Naboth de Jezreeliet geven. Zij dan schreef brieven in de naam van Achab en verzegelde ze met zijn signet. En zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen die in zijn stad waren, wonende met Naboth. En zij schreef in die brieven, zeggende: roept een vasten uit en zet Naboth in de hoogste plaats des volks. En zet tegenover hem twee mannen, zonen Belials, die tegen hem getuigen, zeggende: gij hebt God en de koning gezegend. En voert hem uit en stenigt hem dat hij sterve. En de mannen zijner stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden gelijk als Izebel tot hen gezonden had, gelijk als geschreven was in de brieven die ze tot hen gezonden had. Ze riepen een vasten uit en zij zetten Naboth in de hoogste plaats des volks. Toen kwamen de twee mannen, zonen Belials, en zetten zich tegenover hem. En de mannen Belials getuigden tegen hem, tegen Naboth voor het volk, zeggende: Naboth heeft God en de koning gezegend. En zij voerden hem buiten de stad en stenigden hem met stenen, dat hij stierf. Daarna zonden ze tot Izebel, zeggende: Naboth is gestenigd en is dood. Het geschiedde nu, toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide: sta op, bezit de wijngaard van Naboth, de Jezreeliet, erfelijk, dien hij u weigerde om geld te geven, want Naboth leeft niet, maar is dood. En het geschiedde, als Achab hoorde dat Naboth dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Naboth, de Jezreeliet, af te gaan, om dien erfelijk te bezitten. Doch het woord des Heren geschiedde tot Elia, de Tisbiet, zeggende: maak u op, ga heen en af, Achab, de koning van Israël, tegemoet, die in Samaria is. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij afgegaan is om dien erfelijk te bezitten. En gij zult tot hem spreken, zeggende: alzo zegt de Heere, hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen? Daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende: alzo zegt de Heere, in plaats dat de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja, het uwe. En Achab zeide tot Elia: hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En hij zeide: ik heb u gevonden, overmits gij uzelven verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren. Zie, ik zal kwaad over u brengen en uw nakomelingen wegdoen, en ik zal van Achab uitroeien die aan al wat mannelijk is, mitsgaders de beslotenen en verlatenen in Israël. En ik zal uw huis maken gelijk het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en gelijk het huis van Baesa, de zoon van Ahia, om de terging waarmee gij mij getergd hebt, en dat gij Israël hebt doen zondigen. Verder ook over Izebel sprak de Heere, zeggende: de honden zullen Izebel eten aan de voorwal van Jezreel. Wie van Achab sterft in de stad, zullen de honden eten. En wie in het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten. Doch er was niemand geweest gelijk Achab, die zichzelf verkocht had om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren, terwijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. En hij deed zeer gruwelijk, wandelende achter de drekgoden, naar alles wat de Amorieten gedaan hadden, die God voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Het geschiedde nu, als Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees legde en vastte. Hij lag ook neder in de zak en ging langzaam. En het woord des Heren geschiedde tot Elia den Tisbiet, zeggende: hebt gij gezien dat Achab zich vernedert voor mijn aangezicht? Daarom, terwijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen zijn zoons zal ik dat kwaad over zijn huis brengen.
Psalm 37 gaan we nu zingen als collectezang. Vers 9, Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. Vers 14, wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor. En vers 19, let toch en zie op vromen en op rechten. Psalm 37, vers 9, 14 en 19. Inmiddels wordt er gecollecteerd de drie collecten voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Geliefde gemeente, vanmorgen komt het woord Gods tot ons vanuit 1 Koningen 21. En we lezen vers 17 en 18. 1 Koningen 21, vers 17 en 18. Doch het woord des Heeren geschiedde tot Elia, de Tisbiet, zeggende: maak u op, ga heen en af, Achab, de koning van Israël, tegemoet die in Samaria is. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij afgegaan is om die erfelijk te bezitten. Elia en Achab in de wijngaard van Naboth, daar gaat het over. En dan hebben we vier punten in de preek. Een aangrijpend gebeuren. Dan letten we op de versen 1 tot en met 16. Naboth die gedood wordt. Een ernstige boodschap. Vers 17 tot 26, een boodschap van Elia tot Achab, een ernstige boodschap. Een uiterlijke bekering, als Achab in de rouw gaat. En een voorlopig uitstel, dat de Heere zegt: ik zal dat kwaad nu nog niet brengen, maar in de dagen van uw zoon. Dus Elia en Achab in de wijngaard van Naboth. Een aangrijpend gebeuren, een ernstige boodschap. Een uiterlijke bekering en een voorlopig uitstel. En gemeente, de Heere geven dat het woord van morgen ons hart mag raken door de kracht van Gods geest. We gaan verder met het vervolg van de geschiedenissen van Elia. En die geschiedenis van Elia is heel sterk verbonden met de levensgeschiedenis van koning Achab. Elia en Achab, we komen ze nogal eens samen tegen. Gods knecht Elia en de koning van Israël Achab, die getrouwd is met de goddeloze Izebel. En iedere keer komt dat woord van de Heere Achabs leven binnen. Als we even nadenken over die geschiedenis van Elia en Achab, dan die eerste keer, zomaar 1 Koningen 17, plotseling staat daar de Heere eigenlijk, ja in de profeet Elia, maar eigenlijk de Heere voor de koning. Zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien er deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Dat is de eerste keer dat we dat lezen. Heel direct. En de tweede keer, nadat Elia Obadja heeft ontmoet, en dan ontmoet hij ook Achab. En dan zegt Elia: gij hebt Israël beroerd. Ik heb Israël niet beroerd, maar u, koning, u hebt Israël beroerd. De tweede confrontatie. En die derde zou je kunnen zeggen, als Achab op de Karmel is en waar dat offer gebracht wordt. En het volk het uitroept: de Heere is God, de Heere is God. De derde confrontatie. En hier in de wijngaard van Naboth, je zou kunnen zeggen de laatste confrontatie. Dan komt Elia Achab persoonlijk voor het laatst tegen. En Achab Elia. En dan gaat hij dat woord spreken: alzo zegt de Heere, vers 19. En dan gaat de Heere spreken tot Achab voor het laatst. En geeft die langmoedige Heere hem toch nog uitstel. Dan is Gods hand uitgestrekt tegen die ongehoorzame Achab in genade. Om hem nog als het ware terug te brengen van zijn boze weg. Gemeente, eens zullen wij ook een keer voor het laatst Gods woord horen. Dan zullen we ook voor de laatste keer geconfronteerd worden met dat woord. En misschien, ja, er zijn zo in het leven soms van die momenten dat je zegt: ja, kijk, toen maakte dat woord heel diepe indruk op me. Dan denk je terug in je leven en dan zeg je: ja, die preek. Misschien van dominee Westraten. Die preek, dominee Schipper, zal het nooit meer vergeten. Die preek van een van de andere predikanten of een ouderling die een preek las. Het staat nog in uw geheugen. Dan heeft de Heer, als het ware, is de Heer heel dichtbij gekomen met zijn woord. Je zou kunnen zeggen een confrontatie met het woord. Maar hoe is het dan verder gegaan? Is het weer overgegaan? Zijn we weer verder gaan leven? O, dat dan vanmorgen dit woord als een confronterend woord in ons leven zou mogen zijn tot waarachtige bekering. Want eens komt de laatste keer, we gaan allemaal naar de eeuwigheid. En we hebben zojuist voor rouwende families weer gebeden. Zomaar plotseling die ernstige roepstemmen, soms hele schokkende roepstemmen. O gemeente, bedenk vandaag nog wat tot uw vrede dient. Want voor u, voor jou is heden de hand des Heren nog in genade uitgestrekt. Maar die hand, die zal er niet altijd meer zijn. O bedenk het toch, een aangrijpend gebeuren. Het geschiedde na deze dingen. Het is in de laatste jaren van Achabs leven. De man is in 853 voor Christus gestorven. Dus het is iets voor 853. Na de overwinning op Ben-Hadad, de koning van Syrië, we kunnen dat in het lange hoofdstuk 20 lezen. Daar is Achab trouwens ook het oordeel aangekondigd. Hij laat Ben-Hadad leven en dat had hij niet mogen doen. Hij wijst eigenlijk de Heere daar af. Zo gaat hij ook in hoofdstuk 21, dan lezen we weer dat hij als het ware in overtreding is. Dat hij de wet van de Heere veracht. In hoofdstuk 20 tegenover die buitenlandse koning Ben-Hadad, de koning van Syrië. En hier in hoofdstuk 21, ja, tegenover een volksgenoot Nabot. Gemeente, dat is ernstig. Die man is niet zo ver meer van zijn einde verwijderd, Achab. En hij komt maar niet tot inkeer. Hij gaat door in zijn boze weg. En zijn levenseinde is naar de mens gesproken zo dichtbij. En nu is hij eigenlijk de maat van zijn zonde aan het volmaken. Totdat God zijn ongerechtigheid niet langer meer kan gedogen. O gemeente, zult u eraan denken, zul jij eraan denken. De Heere, die is nog wel langmoedig, maar dat komt een keer aan een einde. O, dat we toch zouden breken met de zonde en zouden smeken om bekering. Alzo Nabot in Jezreel een wijngaard had. Nabot, een Jezreeliet, die had een wijngaard in Jezreel. Zie het staan in vers 1. Jezreel, dat lag daar aan de oostkant van de vlakte van Jezreel. En jongens en meisjes, nu had Achab een werkpaleis in Samaria. Maar hij had ook nog een landgoed in Jezreel. En dan kon hij daar ook een poosje verblijven. Je zou zeggen ter ontspanning. En ook natuurlijk wel om daar wat werk te doen. Maar het was daar prachtig gelegen in die vlakte van Jezreel. Je zou zeggen daar genoot de koning met zijn vrouw wel van. En daar woont ook Nabot. Je zou zeggen dat is de buurman van koning Achab. En die heeft daar een wijngaard. En dat is de erve van zijn vaderen. Dat lees je in vers 3. Dat is dat stukje grond wat door de Heere aan zijn vaderen is gegeven. En zo van vader op zoon. Zoals iedere Israëliet een plekje grond had. En dan zegt Achab, geef mij uw wijngaard. Dus die gaat naar zijn buurman toe, jongens en meisjes, en die zegt, die wijngaard, die wil ik ook hebben. Want ik wil daar een kruidhof van maken. Je zou zeggen, een moestuin. Ja, je zou zeggen, dat is natuurlijk toch een gewone vraag van Achab, ja. En Achab zegt er nou bij, ja, en dan zal ik je een wijngaard geven, die is beter dan uw wijngaard, en als je dat zou willen, dan wil ik er ook wel geld voor geven. Dus dan komen we wel tot overeenstemming. Weet je wat je hier ziet, gemeente? Het oog wordt niet verzadigd van het zien. En vroeger zeiden ze wel eens, een ronde wereld kan een driehoekig hart nooit vervullen. Achab heeft eigenlijk alles wat hij begeert en toch heeft hij nog niet genoeg. Een werkpaleis in Samaria, een landgoed in Jezreel, maar dat stukje wijngaard van Naboth, dat moet er ook nog bij. Matthew Henry zegt, Paulus was vergenoegd in de gevangenis, maar Agab is niet vergenoegd, niet tevreden in zijn paleis. Zie je dat je altijd al meer wilt, dan heb je veel en dan wil je nog meer, nog meer, nog meer. De begeerte is grenzeloos, terwijl de Heere zegt, gij zult niet begeren uw naasten huis of uw naasten goed. Zien we hier ook gemeente, ook niet de lijn van de zonde? Wat was de eerste zonde in het paradijs? Jongeren, dat was zien, begeren en doen. Eva zag de boom en ze begeerde de boom en ze ging de zonde doen. Dat zie je hier ook. Hij ziet die wijngaard, hij begeert die wijngaard en hij moet die wijngaard hebben. Dat is de glijbaan, het hellende vlak van de zonde. Maar Naboth zeide, dat laten de Heere verre van mij zijn. Waarom doet de Naboth dat nu niet? Waarom gaat Naboth nu niet op dat voorstel van de koning in? Hij zegt, dat laten de Heere verre van mij zijn. Dat mag Naboth helemaal niet aan de koning geven. Want iedere Israëliet had een stukje land van de Heere in bruikleen gekregen. Zo zou je het kunnen zeggen. De Heere was de eigenaar van het land. En iedere Israëliet was zijn huurder, zegt Matthew Henry. En hij mocht dat niet zomaar weggeven, nummerie 36. Zo zal de erfenis van de kinderen Israëls niet omgewend worden van stam tot stam. Je moet er geen rommeltje van maken van, nou dan krijg je dit wel van mij. Nee, de kinderen Israëls zullen aanhangen en ieder aan de erfenis van de stam zijn de vaderen. En Gods gebod ligt teer bij Naboth. Aan alles kunnen we merken, gemeente, dat dit er nu is een van de 7000 die de knie voor Baal niet gebogen heeft. De erven der vaderen, wat de Heere heeft gegeven, dat moet hij bewaren. Dat mag hij gebruiken, daar mag hij in leven, daar mag hij in werken, maar dat mag hij niet weggeven. Wij hebben ook wel dingen die we gekregen hebben van onze vaderen, van het voorgeslacht. Die moeten we ook niet wegdoen. Zal ik eens een paar voorbeelden geven? Kijk eens hier, de Bijbel. Die open Bijbel hier op de preekstoel en die Bijbel die je daarvoor hebt, voor je hebt op de bank, op je schoot ligt. Dat is ook iets van de erven der vaderen. Je hebt dat gekregen, hè? Je voorgeslacht, ouders, grootouders, dat zal althans van de meeste van ons zijn, die hebben ons bij die Bijbel opgevoed, die hebben ons die Bijbel gegeven. En dat is Gods woord. En gebruik daar vooral ook een betrouwbare vertaling van Gods woord bij. Dat heeft de Heere ons gegeven, ook de Statenvertaling. Als een erve der vaderen om erin te lezen, om ermee bezig te zijn. Niet om dat weg te doen, de Bijbel. Nee, die Bijbel die mag open liggen. Wat een voorrecht. En de belijdenisgeschriften. De Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels en die oude belijdenisgeschriften, de 12 artikelen en Nicea en Athanasius. Dat is ook iets van die erven der vaderen. Ons voorgeslacht heeft dat beleden en wij mogen dat nog gebruiken. Daar wordt vanavond weer uit gepreekt uit de catechismus. En dat is niet om dat weg te doen, nee, om dat te bewaren. De boeken van de reformatoren en de nadere reformatoren, de oudvaders uit Nederland, de puriteinen uit Engeland en Schotland, maar ook de boeken uit de latere eeuwen, ook uit de kring van onze gemeenten, laten we ze niet wegdoen. Laten we ze gebruiken, want de Heere heeft het ons als de erven der vaderen gegeven. Natuurlijk niet helemaal zoals bij Israël dat stukje land, daar mocht je niets verder mee doen en dat mocht je niet aan een ander geven. Maar daar ligt wel een lijn wat we gekregen hebben van de Heere, zo de geslachten door. Bewaar het en bewaak het. Maar wees daar ook mee bezig. Verkwansel dat niet. Dus het gaat niet door. En dan komt Agab thuis, schemelijk en toornig. Dat woord gemelijk, dat kom je hier 2 keer tegen en in het vorige hoofdstuk. Verder nergens. Dat betekent eigenlijk, Agab is boos, toornig. Je kan ook in dat woord iets lezen van hij is helemaal down. En koppig. Dat die man dat nu niet wil geven. En daarom worden die 2 hoofdstukken, 20 en 21, eigenlijk ook aan elkaar verbonden. Gemelijk en toornig. Maar daar komt iets en dan gaat Agab als een koppig kind op zijn bed liggen, jongens en meisjes. Dan staat er, hij legde zich neder op zijn bed, vers 4, hij keerde zijn aangezicht om en at geen brood. Dus hij wil eigenlijk met niemand meer wat te maken hebben. En dan ligt hij als een klein kind wat zijn zin niet krijgt, daar op zijn bed. Maar dan komt Izebel en dan zegt ze, man, wat doe je? Zou je nu zo koning over Israël kunnen zijn? Wat is er eigenlijk met je aan de hand? En ja, dan gaat Agab vertellen. En dan vertelt hij over de wijngaard. Hij heeft het niet over de erven der vaderen. En waarom Naboth gezegd heeft dat hij die wijngaard niet zal geven. Nee, hij zegt alleen, ja, Naboth wil die wijngaard niet geven. Izebel zegt, ik zal ervoor zorgen dat je die wijngaard krijgt. En dan stuurt ze naar die oudsten van Jezreel. We hebben het gelezen, een brief. En ze gebruikt het zegel van haar man om er een koninklijke kracht aan te hechten. En dan gaat het naar die oudsten van Jezreel en dan wordt er een plan opgezet. En we hebben het gelezen, het verschrikkelijke. Dan komt daar een volksvergadering, een vasten. En als er een vasten uitgeroepen werd, dan was dat eigenlijk altijd gemeente voor, ja, voor de verootmoediging. Of om het aangezicht van de Heere te zoeken. En dan zetten ze Naboth in de hoogste plaats. Dat kan zijn, zegt de kanttekenaar, in de beklaagde bank. Of op de ereplaats, want hij was een belangrijke inwoner van Jezreel. En dan komen er valse getuigen en die valse getuigen die zeggen, Naboth heeft God en de koning gezegend, gevloekt. En dan wordt hij veroordeeld tot de doodstraf. En dan slepen ze Naboth buiten de stad. En dan stenigen ze hem met stenen, zodat hij sterft. En dan komt dat bericht bij Izebel dat Naboth gestorven is. En dan zegt Izebel, nou Agab, nu kun je weer gaan regeren. Sta op, bezit die wijngaard van Naboth. Want Naboth is dood, vers 15. En dan gaat Agab naar de wijngaard van Naboth om die erfelijk te bezitten. Wat gaat het overrompelend snel. Wat gaat de zonde gemeente toch snel hier, een snel proces. O, dan worden alle remmen die gaan los bij Izebel. En dan is er maar één ding, Naboth uit de weg geruimd. En welke valse getuigen er dan ook maar kunnen komen, die moeten dan maar komen. Maar er moet maar één ding gebeuren, Naboth uit de weg. En zij die wijngaard van Naboth in het bezit. O, wat zijn we hier op een dieptepunt in het leven van Agab. Hij had een koning moeten zijn naar Gods hart. En ook een koning naar Gods wet en ook voor Gods volk. Maar hij is een koning niet naar Gods hart en niet naar Gods wet en niet voor Gods volk. Hij is het tegenovergestelde. Maar zien we dan ook hier niet iets van de meerdere van Naboth, Jezus Christus, doorschemeren? Ook op deze bladzijde in het Oude Testament, vol van gruwel en doodslag. Dan lezen we daarin toch iets van, ja, van hem, die ook zo'n haastig proces heeft doorlopen. En wat moest hij ook snel uit de wereld weg. Kruist hem, de Heere Jezus. En ze hebben daar in het Sanhedrin die valse getuigen ook gevonden. Breek deze tempel en in 3 dagen zal ik de tempel opbouwen. Ge hebt zijn godslastering gehoord. Weg met hem. Maar zo is hij die weggegaan. Nee, niet gestenigd zoals Naboth, maar gekruisigd buiten de stad. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij mensen onrechtvaardigen tot God zou kunnen brengen. Mensen die het beeld Gods totaal zijn kwijtgeraakt. Wat een ingrijpend gebeuren, jongens en meisjes. Naboth uit de weg geruimd. We gaan naar het tweede punt van de preek, een ernstige boodschap, vers 17. Doch het woord des Heren geschiedde tot Elia. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. De Heer heeft het allemaal gezien. Hij heeft die plannen van Ahab gezien. Hij heeft die begeerte van Ahab gezien. Hij heeft die plannen van Izebel doorgrond. Hij heeft gezien hoe Naboth uit de weg geruimd is. Doch het woord des Heren geschiedde tot Elia. En dan gaat er die laatste confrontatie komen tussen de Heren, Jehovah en de koning van Israël, de grote hartekenner, die de schuldige niet onschuldig houdt. Maak u op, ga heen en af, Ahab tegemoet. Hij is in de wijngaard van Naboth. Ga hem nu opzoeken op die plaats van de zonde, want ik heb een woord voor hem, zo heel persoonlijk. En dan loopt die koning en hij gaat die wijngaard erfelijk bezitten. Het staat er wel twee keer hier. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar, gemeente, want hij gaat die wijngaard helemaal niet bezitten, erfelijk bezitten. Want hij mocht daar met zijn vuile handen helemaal niet aankomen. En daarom staat het hier eigenlijk wat ironisch. Erfelijk bezitten. Hij denkt dat hij dat doet. Maar hij doet dat uiteindelijk helemaal niet. Hij mag dat niet. En we weten, gemeente, dat daar ook nog twee generaals bij waren. Dat weet je uit 2 Koningen 9. Jehu en Bidkar. En dan loopt die man als het ware te genieten. Je ziet hem gaan, jongens en meisjes. Nou, dan zou ik dit eens kunnen doen in die wijngaard en dat eens kunnen doen. En dan kunnen we het hier nog eens wat mooier maken. En kijk eens wat een gezicht. Prachtig. Gemeente, het lijkt soms zo goed te gaan op de weg van de zonde. Dan zeg je, het gaat toch goed. Het gaat toch goed in mijn leven zonder God. Maar het gaat niet goed, het gaat niet goed. En de Heere weet het. En de Heere ziet ook jouw leven. En de Heere kent ook jouw hart. Maar nu komt er nog een woord van God tot die koning daar in de wijngaard. En nu keurt de Heere ons vanmorgen, geliefde gemeente, zijn woord nog waardig. De Heere zegt nog niet, ga nu maar weg. En ga nu maar, nu heb ik nooit meer een woord voor je. Nee, dat we hier vanmorgen met allen in de Elimkerk zitten en u thuis of jij thuis of op een andere plaats meeluistert. Dat is dat de Heere nog geen lust heeft aan onze dood. Maar daarin dat de goddelozen, en dat zijn we allemaal, gemeente, zich zouden bekeren en leven. De Heere keurt ons zijn woord nog waardig. En ge zult tot hem spreken. U hebt gedood en gestolen. U bent ingegaan tegen Gods wet. Kijk maar in vers 19. En dan moet hij ook gaan zeggen, in plaats dat de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, ze zullen uw bloed lekken. En dat zal ook gebeuren. Blader maar een hoofdstuk verder, 22, dan lees je het einde van Ahab, vers 38. Dan spoelen ze de wagen in de vijver van Samaria, waar Ahab in gestorven is. En dan staat er, de honden lekten zijn bloed naar het woord des Heren, dat hij over hem gesproken had. Gemeente, Gods oordeel is rechtvaardig. Dat zal ook gebeuren, maar nog niet. Want Ahab zegt eerst tot Elia, hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? Dat is erg. Dan loopt Ahab daar te genieten met Jehu en Bidkar. Kijk eens, mannen, wat we nu allemaal eens kunnen gaan doen in die wijngaard. En wat was dat toch ook een nare man, die Naboth, hè? Het is maar goed dat die man niet meer leeft. Nu kunnen we tenminste hier onze gang gaan. En dan staat daar ineens die profeet in zijn ruwe kamelenharen mantel. En Ahab denkt, wat moet hij hier nu doen? O, hij ergert zich. O, mijn vijand, hebt ge mij gevonden? Met andere woorden, hoe durf je hier te komen? Man, maak dat je wegkomt. Dat is erg. Profeet van de Heere. O mijn vijand. Als Gods knechten je vijanden zijn. Als Gods kinderen je vijanden zijn, dat is geen best teken. Want dan ben je ook een vijand van God. Als je een vijand van zijn volk bent, dan ben je ook een vijand van de God van dat volk. Weet je wat je nu maar moet vragen? Of Gods kinderen, Gods knechten je vrienden mogen zijn. Ook als zij de waarheid van het woord aan je voorhouden. Ook als die boodschap misschien wel eens pijn doet en dat je zegt, ja, moet dat dan zo scherp en moet dat dan zo afsnijdend en ook als die zonde aangewezen wordt of dat je er helemaal buiten gezet wordt als het gaat over Christus en zijn werk. En dan het antwoord aan die vijand en hij zeide, ik heb u gevonden. Zie het staan in vers 20, ik heb u gevonden. En dan staat er achter over, mits gij uzelf verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen van de Heere. Elia zegt, ik heb u gevonden. Eigenlijk zegt de Heere, ik heb u gevonden. Agab, je hebt je verkocht om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren. En dan gaat hij het oordeel uitspreken over het huis van Agab. Het zal uitgeroeid worden. Vers 21 en 22, en het oordeel over Izebel, dat de honden Izebel zullen eten, vers 23, en dat zal gebeuren. Izebel zal later letterlijk door de honden gegeten worden na haar sterven. 2 Koningen 9, toen kwamen ze weder en gaven het hem Jehu te kennen, en hij zeide, dit is het woord des Heren. Want dan vinden ze eigenlijk van Izebel niets meer. En dan moet Jehu zeggen, dit is nu wat gesproken is door de dienst van Gods knecht Elia de Tisbiet, zeggende, op het stuk land van Jezreel zullen de honden het vlees van Izebel eten. Gods woord wordt waar in het leven. En met het huis van Agab, ja, dat wordt uitgeroeid. Je leest in 2 Koningen 10, niets van het woord des Heren zal op de aarde vallen. Dat hele huis, die familie, wordt uitgeroeid door Jehu. Dus dat oordeel wordt volvoerd, maar nu nog niet. Gemeente, wat een boodschap. Een boodschap van oordeel. Ik heb u gevonden. Een boodschap van Gods heilig recht. En toch is het nog heel gelukkig dat Agab deze boodschap krijgt in de wijngaard van Nabot. Het is een hele ernstige boodschap. Het is een boodschap van oordeel. Maar het is wel een boodschap die gericht is nog op zijn behoud. Gemeente, als de boodschap van Gods recht naar ons toekomt. Dat de ziel die zondigt sterven zal. Dat is een hele scherpe boodschap. En dat wij voor God niet kunnen bestaan als we in de zonde blijven leven en als we dezelfde zijn en blijven die we zijn. Gemeente, wij zijn geen slachtoffers vanwege onze zonde, maar wij zijn schuldenaren. Maar wat zou het nu groot zijn als de Heere vanmorgen op deze zondagmorgen, als dat nu door zijn woord is naar je hart kwam, ik heb u gevonden, ik heb jou gevonden. En dan niet in de veroordelende kracht, maar in de zaligmakende kracht. Dan kom je ook oog in oog met de Heere te staan, want dan komt de Heere in je leven. Maar dan ga je ook roepen om genade. Genade door recht, opdat er nog ontkoming mag zijn in Christus, de meerdere van Elia. Hoor je, gemeente? Daarom komt dat woord ook vanmorgen en zegt, je bent een zondaar. En een zondaar moet sterven. En iemand die op zijn verkeerde weg doorgaat, hoe netjes hij misschien of zij ook leeft, zal hij uiteindelijk buiten God komen. Maar gemeente, nu wordt dat nog aangezegd, opdat we ons tot hem zouden wenden. En er was niemand, staat er, gelijk Agab. Dat wordt even in vers 25 en 26 nog genoemd. Die zijn ziel verkocht had, die zichzelf verkocht had in de zonde. En als je je verkoopt in de zonde, dat wil zeggen je bent een willoze slaaf eigenlijk van de zonde. Je doet altijd maar zonde, zonde, zonde. En je doet het eigenlijk ook in gehoorzaamheid aan de duivel. Gemeente, wat is onze val toch diep? En wat is Gods heilig recht toch ook altijd recht en eerlijk? En wat is, gemeente, onze zonde groot? Maar nu zegt de Heere dat vanmorgen. Opdat we ons bekeren zouden en leven. Opdat we ons zouden buigen. En gaan zingen. En gaan zeggen wat we nu samen zingen. Uit Psalm 119. Het 69ste vers. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf. Beantwoord aan uw eer, Psalm 119, vers 69. Elia en Achab in de wijngaard van Naboth, een aangrijpend gebeuren. Een ernstige boodschap, maar ook een uiterlijke bekering. Vers 27, het geschiedde nu als Achab deze woorden hoorde. Deze woorden. Gemeente, dan gaat er wat gebeuren bij Achab. En op zichzelf is dat natuurlijk heel gelukkig dat er nog wat gebeurt onder die woorden van Elia. En welke woorden zijn dat dan? Nou, die woorden van oordeel en van straf. En wat gaat er dan gebeuren bij Achab? Nou, er staat als hij deze woorden hoorde, dat hij zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees legde en vastte. Hij lag neder in de zak en ging langzaam. O, die boodschap van die woorden, die geven hem angst en benauwdheid en beklemming. En gemeente, misschien dat dat ook wel eens zo is. Dan komt dat woord zo dichtbij. En dan gaat het over dat het met de goddeloze niet goed zal gaan. Wee de goddeloze. En dan voelen we in ons hart, dat gaat niet goed. Ik ben onbekeerd. En dan krijg je zo'n overtuiging in je geweten. Vroeger zeiden ze wel eens een neep in je consciëntie. Een neep, hè? Even geknepen word je dan. Zeg je, dat gaat niet goed. Er zal toch echt wat moeten veranderen. Hoe die ernstige boodschap die dan tot mij komt. En dan? Gemeente, het moet niet alleen benauwdheid zijn. Maar het moet ook droefenis zijn. Hè? Dat we de Heere gaan missen, ons Gods gemis. Ik vond benauwdheid, zegt de dichter van Psalm 116, en droefenis. Kijk, dat is nu precies het verschil. Bij die algemene gewetensovertuiging, dan kun je heel benauwd zijn. Maar bij die zaligmakende overtuiging, dan is er niet alleen benauwdheid, angst, vrees, dat kan er ook allemaal wel zijn. Maar dan is er ook droefheid naar God. En die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. O gemeente, als er nu van die overtuigingen zijn in je hart. En dat er soms die ernstige overtuigingen zijn. En misschien ook wel angst en bangheid. Voor Gods oordeel en Gods recht. Vlucht daar toch mee naar Gods genadetroon. En zeg dan, Heere, ik ben bang dat allemaal algemene overtuigingen zijn. Want ik lees hier van Agab en ik heb gehoord van Agab. Een man die toch weer verder ging. Maar Heere, zet me stil. Mag het niet alleen angst zijn voor de straf en angst voor de eeuwigheid. En een beklemming en benauwdheid. Maar Heere, mag het ook droefheid zijn. Een droefheid die me naar u brengt. O God, gena, o God, wees me toch genadig, jonge mensen. Op reis naar de eeuwigheid, oude mensen. Misschien al zo dicht bij het einde van het leven. Zoals Agab nog een paar jaar. Hij dacht nog een poosje genieten. Die Nabot, die wijngaard van Nabot. Maar de Heere zegt, ga niet goed. Want dat oordeel kan niet dan vreselijk wezen. O, roep toch om genade. De hand van de Heere is heden nog tot u, tot jou uitgestrekt. Maar ik kan niet zeggen dat dat morgen nog zo is. We gaan allemaal naar de eeuwigheid. O, dat we vanmorgen eens zouden voelen. Dan moet iets gebeuren. Daar moet iets gebeuren. Daar moet Gods hand in mijn leven komen. Daar moet dat werk van de Heilige Geest in mijn leven komen. Want anders zal het niet gaan. Dan zal het bij een algemene overtuiging blijven op zijn best. Maar het moet naar binnen, een zaligmakende overtuiging. Maar wees daar nu eens mee bezig. Ga daar nu eens mee voor het aangezicht van de Heere komen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En als de koning die dat hoorde, daar op die plaats. Dat is nu precies de plaats waar hij gezondigd heeft. Want ja, daar mocht hij helemaal niet komen als eigenaar in die wijngaard van Nabot. En u gaat de Heer hem opzoeken op de plaats van de zonde. En nu hoop ik dat vanmorgen het woord jou ontdekt in jouw zondige leven. En dat kan nu van iedereen weer wat anders zijn. Kijk, de een die heeft meer die begeerte en die ander die heeft misschien meer ja, een zonde tegen een ander gebod. Maar dat de Heer jou en u en mij in het leven gaat opzoeken en dan stilzet. Op die plaats van de zonde. En mij ook brengt in die nadere ontdekkingen van de Heilige Geest bij die eerste plaats van de zonde. In het paradijs. En dat je Adam en Eva voor God gaat worden. En hij gaat zeggen, Heere, daar is het misgegaan. Zien, begeren, nemen, eten, sterven. Dat heb ik gedaan. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar toch dat roepen naar omhoog. Dat de Heere stil gaat zetten. En dat de Heere gaat zeggen, kijk, nu ben je eigenlijk nog veel erger dan Agab. O, je bent een zondaar voor mijn heilig aangezicht. En dat je niet gaat doorlopen. En dat je niet doorgaat in je zonde. Maar dat het vandaag eens zou mogen zijn een goddelijk halt. Ik heb vorige week wat verteld uit de geschiedenis van Schravenpolder. Mensen die stilgezet werden. Soms heel krachtdadig. Soms op een wat meer liefelijke wijze. Maar gemeente, ze werden stilgezet op hun levensweg. En ze werden verbonden aan God. En u kan de Heere van morgen deze ernstige preek over Nabot, over Agab en Elia en de wijngaard van Nabot gebruiken. Om u, om jou stil te zetten. En je voor eeuwig aan de Heere te verbinden. En dat het niet alleen algemene overtuigingen zijn die ons zelfs wel in de wanhoop zouden kunnen brengen. Maar die ons niet brengen bij God. En wat zie je nu? Dan zie je wat tekenen van die bekering. Want ja, je zou zeggen, Agab wordt bekeerd. Maar ik heb het derde punt wel genoemd, een uiterlijke bekering. Dat hij zijn klederen scheurde, dus zijn kleren scheurde, dat was een teken van rouw, jongens en meisjes. En dan staat er een zak om zijn vlees, dat wil eigenlijk zeggen een rouwkleed trok hij aan. Een rouwkleed, een zak, dat was eigenlijk een vormeloos kleed, geen mooie jas of zo, maar zomaar een kleed gemaakt van zwart geitenhaar. En dan liepen die mensen daarin als teken van rouw en vasten, niet eten. En hij lag ook neder, staat er, in dat rouwkleed. Dat wil zeggen dag en nacht in de rouw. En hij ging langzaam, dat wil zeggen eigenlijk die langzame rouwgang. Je zou zeggen, die man die is bekeerd. Die man die is bekeerd. Lees eens even mee in kanttekening 41. Slechts uiterlijk berouw. Het komt niet voort uit het hart dat door het geloof gezuiverd en recht bekeerd was. Het is een bekering aan de buitenkant. Geen gezuiverd hart, geen nieuw hart, jongens, meisjes. Geen rechte, geen echte bekering. Hij scheurt zijn kleed wel, maar hij scheurt niet zijn hart. Zijn hart blijft hard. En dat is heel erg. Dan lijkt het wel, maar dan is het alleen maar aan de buitenkant. O, doorgrond mij en ken mijn hart, Heere. Die bekering van mij is toch niet alleen maar buitenkant. Dat kan. Dat is ontdekkend. Dan denk je dat je bekeerd bent en het is alleen maar aan de buitenkant. Geen, misschien even een gescheurd kleed, maar niet een gescheurd hart. Niet een hart dat aan de Heere verbonden wordt, dat verootmoedigd wordt, klein voor de Heere. Het gaat weer voorbij, want het is ook tijdelijk. Kanttekening 41 zegt, het is ook een tijdelijk berouw, uiterlijk en tijdelijk. Het gaat weer voorbij. We hebben pas zondag 33 gehad, weet je het nog? Wat is nu de echte, de waarachtige bekering? Zonder smart, zonder haat, zonder vlucht. En daar hoort ook bij in de opstanding van de nieuwe mens, een hartelijke vreugde en ook een hartelijk verlangen en liefde. 6 dingen. En die 6 dingen van zondag 33 zie je niet. Zonder smart, dat is er niet bij Agab. En zonder haat en zonder vlucht ook niet. Kijk maar in hoofdstuk 22. Dan gaat hij met Jozefat tegen de Syriërs vechten. En dan zegt hij, alsjeblieft niet die verschrikkelijke, naargeestige profeet roepen hoor. Die zegt altijd maar die vervelen van die vervelende dingen tegen mij. Micha. Dus dan zie je dat het niet echt was. Hij buigt niet onder God. Gemeente, onze bekering moet echt zijn. Doorgrond mij, o God, zonder haat, zonder vlucht. En die vreugde in Gods dienst en dat verlangen om in de geboden van de Heere te leven en die liefde, dat is er niet. Een tijdelijke, een oppervlakkige, een uiterlijke bekering. En dan ons laatste punt. Een voorlopig uitstel. En het woord des Heren geschiedde tot Elia de Tisbiet zeggende. Dan komt er nog een keer het woord. In vers 17 het oordeelswoord. En in vers 28 het genadewoord. Is er nog een woord van genade voor Agab? Ja, gemeente. Want zelfs alvast gaat Agab zich slechts uiterlijk bekeren. De Heere gaat hier zijn langmoedigheid nog betonen. Dan is de Heere zo langmoedig. Dat is een mooi woord, hè? Langmoedig. Dat is een van de eigenschappen van God, langmoedig. Langmoedigheid. Dat wil eigenlijk zeggen dat de Heere heel geduldig is. En de straf nog uitstelt. Vroeger zeiden ze wel eens, de Heere is taai van geduld. Taai van geduld. Dat geduld van de Heere, dat is taai. Dat duurt lang. Hoe lang is de Heere al langmoedig over u? Hoe taai is zijn geduld over jou? Dan heb je misschien al 20 jaar tegen de Heere gezondigd. En dan zegt de Heere nog keer weder tot mij. Dan heb je misschien al 85 jaar tegen de Heere gezondigd. En dan zit je hier vanmorgen in de Elimkerk of thuis. Eén verloren leven. En dan stuurt de Heere nog een boodschap naar u toe. Keert weder, gij afkerige kinderen. Dan zal het straks toch niet aan de Heere liggen als we verloren gaan. Maar dan zal het toch aan onszelf liggen, gemeente. Dan zal je tot in der eeuwigheid moeten zeggen. Dan heb ik onder die nodigingen en die aanbiedingen van zaligheid gezeten. Ik heb er nooit naar willen luisteren. O gemeente, voelt u de ernst, het woord des Heren, wat een langmoedige God. Hebt gij gezien dat Agab zich vernedert voor mijn aangezicht? Wat is de Heere eindeloos goed. Ik las in een preek van de oude dominee Heikoop. Hij zegt, wie zal God verstaan? Die zo diep naar de grootste zondaar buigt. Zij een van onze eerste predikanten in onze gereformeerde gemeenten. Een van de eerste studenten van de theologische school Heikoop. Die in de Tweede Wereldoorlog bij een bombardement om het leven gekomen is in die bijbellezing. En wie zal God verstaan die zo diep naar de grootste zondaar buigt. Gemeente, ik mag het hem nazeggen. Je kunt dat toch niet begrijpen. Dat God nu zo diep naar je toe wil buigen. En het ook vanmorgen nog zegt, toe wend u naar mij toe. Word behouden. En dan is de Heere in ernst. En dat meent de Heere. En daarom wie hem aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust. Dat die goddeloze in Schravenpolder zich bekeert en leeft. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Ik zeg het tegen het jongste kind vandaag in de kerk, die het ook mag horen. Maar ik zeg het ook tegen de oudste hier en thuis, waarom zou je sterven? En daarom, terwijl hij zich vernedert, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen, maar in de dagen zijn zoons. Uitstel is geen afstel. De Heere zegt niet, nu gaat die straf niet meer door. Nee, het is als het ware een laatste appel. O koning, ga nu toch niet door. Die laatste confrontatie, daarna heeft hij Elia nooit meer gezien. Hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En hij is een vijand gebleven. Helaas, maar hij heeft wel geweten dat hij die aanbiedingen van genade heeft veracht. En wat zal dat voor Agab in de eeuwigheid verschrikkelijk zijn en nu voor eeuwig ook vreselijk voor hem zijn. Uitstel, geen afstel. En gemeente, dan moet je niet afwachten tot dat oordeel komt. Maar dan moet je nu een schuilplaats zoeken, waar die schuilplaats nog geopend is. Een schuilplaats tegen de zonde. Een schuilplaats tegen de vloek. Een schuilplaats tegen Gods toren, die nog geopend is in die doorboorde wonden van Christus. Gemeente, wat is het toch, als het ware op het scherp van de snede. Wat zijn we toch verantwoordelijk onder het woord. Het is niet zomaar van ja, we gaan het weer een poosje aanhoren. Het is weer 11 uur. We gaan weer naar huis. En we gaan vanavond, vanmiddag nog een keer of twee keer. Gemeente. Eens komt de Heere ook op dit woord terug. Wat is Agab hardnekkig en wat is de Heere geduldig. Matthew Henry zegt, als nu een man die slechts ten dele boetvaardig is, met uitstel van de straf naar huis wordt gestuurd, dan voorzeker zal een oprecht boetvaardige gerechtvaardigd afgaan naar zijn huis. En kijk, dat is nu weer de ruimte. Want nu zit hier vanmorgen iemand die zegt, ja, maar dat berouw van mij, dat is niet oprecht. Dat berouw van mij, dat is niet op, maar de Heere die ziet het hoor. De Heere kent degenen die naar hem roepen, om genade. En die misschien ook al zo lang roepen. En die maar geen antwoord krijgen. Dan zou ik zeggen, blijf nu maar aanhouden om aan die troon der genade te roepen. O God, wees mij de zondaar genadig. O gemeente, in de tijd van Gods langmoedigheid, van Gods verdraagzaamheid en van Gods taai geduld, leer dan heden nog het tollenaarsgebed. O God, wees mij zondaar genadig, om Jezus wil. Amen. We willen samen eindigen met gebed. Zegen uw woord, Heere, dat ook aan ons hart is gelegd, de klem van uw woord, om toch niet door te gaan op onze boze wegen, want waarom zouden we sterven? Maar ook die ontzaglijke ernst, dat u eens de laatste roepstem geeft in ons leven, en dat het dan voorbij is. Heere, geef dat we met deze boodschap aan uw troon mogen komen. En gedenk ons ten goede. En bezoek ook uw volk met uw heil. Wat kunnen zulke woorden ook binnenkomen bij degenen die u hebben leren vrezen. Hoe is het nu bij mij? O, mag het al ons maar uitdrijven om op die vaste grond gezet te worden. Want zal er toch over moeten gaan dat het waarheid is in ons binnenste. We kunnen zo ver in het uiterlijke gaan, maar schenkt u dat innerlijke genadeleven door uw geest gewerkt. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag in de leesdienst en ons in de zustergemeente. En vanavond ook weer in de bediening van uw woord naar aanleiding van de catechismus. Geef een gezegende zondag. Mogen we trouw zijn in het opkomen naar uw huis, in de diensten en ook in het meeluisteren. Hoor nog uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 86 vers 8. Maar gij Heer, gij zijt langmoedig, groot van waarheid, overvloedig in gena, die ons behoedt. Psalm 86 vers 8. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.